Luister naar de AD Voetbalpodcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
En mevrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor. Dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar
hebben we het niet over? They're back. Hè?
Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet. We stoppen ermee. Geen voetbal meer vanavond.
17:15 ging de telefoon. En niet één keer, maar een keer of 6 achter elkaar.
Beluister hem in je favoriete podcast app.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag, 24 maart. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag de terugblik op Gent-Wevelgem met Thijs Sonneveld. Thijs, waar hebben we naar zitten kijken?
Nou, naar de manier om een supermenselijke wielrenner af te slachten.
Ja, hier zit bijna alles in wat er vanmiddag gebeurd is. Maar Mathieu van der Poel is dus mens.
Ja, ik denk wel eens dat we af en toe dat wel terugzien. Maar dat is normaal gesproken echt op momenten dat het ons niet goed loopt. Of dat hij in een grote ronde rijdt. En dan is hij echt wel mens. Maar dat hadden we natuurlijk dit jaar nog niet echt helemaal gezien. En er zaten nu zowaar een paar barsjes in het regenboogpanzer.
Ja.
Maar dat is echt wel volledig de verdienste van Trek. Moet je ook natuurlijk bijzeggen dat Van der Poel twee dagen geleden nog 45 kilometer solo reed en naar de overwinning reed in een E3-prijs.
Ja, dus wat een vrij zware inspanning was. Ja.
Ja. Maar goed, de meeste jongens van Trek reed daar ook. Dus ik vond het heel gedurfd wat ze met Trek deden. Zomaar, ze hadden hem zomaar zo'n boemerang terug in hun gezicht kunnen krijgen. Maar dit is wel de manier. Dit is waar we het een beetje over hadden in de podcast van gisteren en eergisteren. Dat als je Van der Poel in deze vorm wil kloppen, dan moet je zorgen dat hij achter je aanrijdt. En niet dat je de hele tijd achter hem aanrijdt. En dat hebben ze wel echt wel heel knap voor elkaar gekregen.
Ja, voor de duidelijkheid. Mats Pedersen wint de wedstrijd, wint Gent-Wevelgem. Op het moment dat wij opnemen, zijn de vrouwen nog bezig. Dus als u denkt, waarom zeggen ze daar niks over? Die wedstrijd is nog niet gedaan. Maar vanwege tijd en andere zaken is dit het moment om op te nemen. Van der Poel wordt dus verslagen in een 1-op-1 aankomst. De koers begint eigenlijk. En we hadden het gisteren in de podcast over het waaieralarm. Jij gewoon zonder twijfel, gezien de hoeveelheid rood op jouw scherm bij het openen van de windapp, zonder twijfel kon afgeven. En daar zei jij bij, als we het maar in beeld zien. Nou, we zagen het ontstaan van de waaiers niet.
Dit is toch erg?
Ja, ik moest gelijk aan je denken. Ik dacht, dat wordt wat.
Ja, dus toch maar weer de vergelijking van de Smashing Pumpkins in Wembley. Waar het eerst Jamie Smit was in de pannen. Daar speelden ze nu, maar was het stadion nog niet open? Dan kon je dus niet naar binnen, kon je dus niet gaan zitten, kon je dus niet gaan staan. We hoorden je alleen van buiten, hoorden je ze een beetje spelen. Ja, dat is toch... Ja, nee, dus we hebben het spektakel in de moeren gemist.
Ja.
En ja, ik snap ook wel, kijk, ik wil niet jongens van sport zijn afvallen, want die zenden zo verschrikkelijk veel. Zeker deze weken. Dat je ook wel eens denkt, ja, je kan niet de hele dag alles uitzenden. Hè. Voor hetzelfde geld staat de wind anders, of staat er geen wind en gebeurt er helemaal geen kokosnoot. Dus ik snap het ook wel, maar ja, ik vond het wel jammer. Ik vond het wel heel jammer.
Ja, doodzonde. We kwamen erin op 120 kilometer nog te rijden. En toen was er eigenlijk al, toen was er nog een kopgroep. Die de waaierdans ontsprongen was. En daarachter zat eigenlijk een hele grote groep met, favorieten. Die hebben eigenlijk het spel bepaald. Daarachter was er nog een genaamd peloton, iets grotere groep. En dat was eigenlijk de uitgangssituatie vanaf dat we erin kwamen. En toen moesten we wachten tot eerste keer Kemmel. En toen ontplofte het.
Ja, het was wel echt wel interessant om te kijken wat zeker wat Van der Poel zou doen. Die besloot daar al gewoon meteen door te trekken. En Trek zat daar al met heel veel renners vooraan. En die waren er boven dus echt. Ze reden met 7 man weg van drie van Trek. En dat was eigenlijk wel echt wel een ontzettend interessante situatie. Ook tactisch. Want als je echt alleen maar tactisch over gaat nadenken. Als Van der Poel dan weg is met 3 man. En die gaat ons de beurt demareren. Dus Milan die demareerde. Ze zaten meteen in het woord te schreeuwen rijden. Dus Trek was niet geïnteresseerd om met 7 man te gaan draaien met Van der Poel erbij. Die waren toen al bezig. Dus dat was dus echt al op 80 kilometer van de streep. Ze waren bezig met wij gaan Van der Poel slopen. Wat ik heel gedurfd vind, maar ook wel echt wel heel tof. Want die reed dus daar al om, met het idee, ja, we moeten hem dus zo'n groot deel van zijn bordje moeten we leeg eten, dat we een kans maken tegen hem. Want als we gewoon met hem gaan meedraaien, en we rijden naar de volgende keer Kemmel, en hij trekt nog een keer door, dan rijdt hij er een af, en dan draaien we weer mee naar de laatste keer Kemmel, dan rijdt hij weer er eentje af, en dan... Ja, dat wordt hetzelfde geld weer solo naar de finish. Dus ik vond het heel tof dat ze op een andere manier nadachten en op een andere manier koersten. Dus dat zij 80 kilometer van de streep eigenlijk hun sprinter, Jonathan Milan, al in de aanval lieten gaan.
Ja.
En dus niet meteen tegen hem zeiden toen hij 10 meter had. Ho, stop, het is niet de bedoeling, we moeten sparen, we zijn toch rijden. Ze koos er toen al heel duidelijk voor. Oké, Milan rijdt weg, moet Van der Poel erachteraan. En die wist eigenlijk niet zo goed in eerste instantie wat die ermee aan moest. Want die had in eerste instantie dacht, ja, er zitten er hier 3 van Trek. We kunnen hier toch gewoon kop over kop rijden. Dat is toch ook goed voor jullie? Dan weet je, ja, laten we eerst even ruimte maken met de achtervolgende groep. En dan zat Piki zat nog mee, en Van Dijken zat nog mee, en Tiller zat nog mee. Dus hij dacht eigenlijk toen, laten we het met z'n allen dichtrijden. Maar wat je meteen eigenlijk zag, was dat Piki en Van Dijken die dachten, ja, nou ja, misschien dat we 2 trappen op kop doen, maar dat is het wel zo'n beetje. Ja. Die jongens van Trek, die gingen gewoon in het wiel zitten en die zeiden, ja, we hebben een ploeggenoot vooruit. Dus die speelde dus ook wel. Dus ook wel pokeren. Want Van der Poel had toen natuurlijk ook wat hij had kunnen doen. Dus had hij kunnen zeggen, joh, ik vind het gesneden. Dan rijd ik toch ook niet. En dan had de achtervolgende groep teruggekomen. Dan had hij daar nog weer 4, 5 ploeggenoten gehad. En dan, ja, dan was Milan in zijn eentje. Was hij misschien wel 1 minuut weggereden. Maar ja, wat gaat hij doen in zijn eentje? Die gaat niet 80 kilometer naar de finish rijden. Dus dan was er gewoon een sprinter vooruit geweest. Die had zichzelf helemaal opgerookt. Hadden ze in de achtergrond hadden ze gewoon kunnen controleren tot de volgende keer Kemmel, of tot de laatste keer Kemmel, of van een volgende keer kunnen doortrekken. En voor hetzelfde geld was hij dan op weg gereden. Of weggereden met Pedersen bijvoorbeeld. Maar was hij veel frisser geweest, had Pedersen niet heel lang in de wiel gezeten. Of was Philips er wel mee geweest. Dus puur tactisch gezien, van de Poel daar het slimste zou zijn geweest, dat hij gewoon had gezegd, jongens, zoek het uit. Dat rijdt toch ook niet.
Ja. Ik zat wel te denken alleen, op dat moment, hoeveel Vlaanderen zit er dan in zijn hoofd?
Ja.
Of ga ik nu een stap te snel?
Dat hij bezig is met de ronde, bedoel je?
Ja, want wij hadden het gisteren of eergisteren, ik weet niet meer, ik spreek je zo vaak, maar we hebben het erover gehad, in welke stappen die eigenlijk richting Vlaanderen gaat in zijn voorbereiding. En dat hij deze inspanning toch ook echt nodig heeft nog voordat hij supercompensatie in kan gaan. Dus ik zat te denken van ja, hij gokt. Hè? Op zijn manier gokt hij. Maar hij gokt misschien ook wel met Vlaanderen in zijn hoofd. Dat hij denkt, oké, ik trek gewoon vol door. Kijk wel naar het Schipstrand. En dan heb ik dat in ieder geval nog in mijn poten.
Ja, ik denk dat meer was wat hij na afloop zei. Dat was eigenlijk wel interessant. En daar hebben we het ook wel een aantal keer over gehad. Dat deze generatie eigenlijk, die doen er bijna niet meer aan. Aan slepen en aan wieltjes zuigen en aan enorme tactische bespiegelingen zo. Als je weg bent, dan ben je weg. En dan doe je dus gewoon jouw deel van het werk.
Ja.
Snap je? En dat zei Van der Poel ook na afloop. Die zei, ja, ik ben de wereldkampioen en de wereldkampioen moet gaan meerijden. En ik zat gigantisch af te zien en ik voelde me niet heel best. Zeker niet bij de 2e en 3e keer Kemmel zag je ook dat Pedersen eigenlijk de betere was.
Ja.
En ik denk dat ze, kijk, deze wedstrijd ligt Pedersen echt ongelooflijk goed. Hij heeft al eens een keer gewonnen. Het is met een lange vlakke finale. Hij hoeft niet die paar hele steile beklimmingen over. Anders dan 3 keer de Kemmel. Dus het is deze wedstrijd, en dat zag je in de E3-prijs, moet hij op een gegeven moment passen bij de zoveel steile beklimming. En hier kan hij die paar hele steile beklimmingen aan, omdat het er maar heel weinig zijn.
Ja.
En op het vlakke is hij geweldig. En dus ik denk dat ze best wel aan elkaar gewaagd waren. En Peders heeft enorm geprofiteerd van dat half uur dat het uiteindelijk duurde ongeveer dat Wieland weg was. En dat Van der Poel eigenlijk gewoon in zijn eentje erachteraan aan het rijden was. Dus ja, daar hebben ze gewoon, eigenlijk hebben ze daar Van der Poel zover afgemaakt dat Peders de bovenhand kon hebben over Van der Poel. Wat super slim was, hè, van Trek. En wat Van der Poel dus ook zelf mede creëert. Want hij had dus ook kunnen zeggen, ik ga deze confrontatie niet aan. En had op het laatst natuurlijk ook kunnen zeggen, jongen, ik rijd niet mee. In een niet zo heel ver verleden zou je dat soort situaties veel meer krijgen. Dat renners dan, die zitten in het wiel en die denken, ja, weet je, ik heb hier achter een hele snelle sprinter zitten met Philipsen. En ik voel me niet geweldig. En Pedersen is super snel. Je kan ook zeggen, ik rijd niet meer mee. Maar dat zit dus niet meer in de hoofden van deze generatie. Net als dat Pogacar naar de finish rijdt met Van der Poel in de Ronde van Vlaanderen. Dat doe je niet. Je gaat niet meer in wiel zitten en niet overnemen met nog 10 of 15 kilometer te gaan. Daar zijn er te grote manieren voor. Dus ik vind dat is een heel interessant gegeven. Maar tegelijkertijd laat Van der Poel daar natuurlijk eigenlijk zijn eergevoel boven gaan. Misschien wel het ploeggevoel, het ploegmaat zijn. Want het is tactisch gezien niet de beste keuze. Misschien wel voor de lange termijn. Want als hij nu mee rijdt met Pedersen, rijdt Pedersen volgende keer ook met hem mee op het moment dat ze naar een klimmetje rijden bijvoorbeeld. Het is ook wel, dat zie je natuurlijk ook aan dat geknuffel elke keer na de finish en zo. Ze rijden er echt voor. Ja, maar dat is toch zo? Ze rijden er samen voor. Dus je krijgt veel minder ruzietjes en vetertjes. En dat was natuurlijk in een... Dat is niet heel lang geleden dat er allemaal veters en vetertjes waren tussen de grote renners. Ik bedoel, ja, als je nu... Kijk, zeker aan de tijd van Merckx en van Raas en weet ik van wat allemaal. Het was de ene veter na de ander. Weet je wel, Raas en Post. Nee, die konden niet met elkaar. Want dan was als de ene renner van de ene ploeg wegreed, dan moest de andere ploeg op kop gaan rijden.
Goeie oude tijd, Thijs. Goeie oude tijd.
Dat is natuurlijk aan de ene kant super interessant. Aan de andere kant is dit natuurlijk ook super interessant. Dat ze er gewoon elke keer gewoon een wikkelhard gevecht van maken.
Ja.
Dus ja. Dat ze dus niet doen aan ja, dit soort tactische foefjes en goochelen. Ik vind het wel mooi. Ik vind het wel iets hebben.
Nou, ik heb erover na zitten denken. Het, misschien maakt het ook wel makkelijker om verlies te accepteren.
Ja, dat denk ik wel. Ja,
Van der Poel wordt tweede vandaag.
In de wiel gaat zitten.
Ja, als hij had lopen eikelen. Ja, dan ja, dan voelt het toch anders. En nu denkt hij, oké, laat maar zien. Ik voel me niet al te best. Hij ziet er toch erg sterk uit op die derde keer Kemmel. Nou, we gaan er wel voor rijden. Nou, hij is sterker. Zoiets.
Ja, maar wat ik zeg voor de lange termijn is dat natuurlijk niet altijd slim, hè? Want als je dat op de lange termijn doet, als je dat nu doet, dan zegt spelers voor hetzelfde geld volgende week in Ronde van Vlaanderen, of de week daarna in Parijs-Roubaix. Als hij weg is van de Poel en hij voelt dat Pedersen voelt dat hij minder is, voor hetzelfde geld gaat hij dan zeggen, ja, weet je, we hebben geen weten van, heb je mij geflikt? Je krijgt hem nu eventjes recht terug tussen je ogen. Dus dat zie je eigenlijk ook wel, dat deze jongens weten ook wel dat ze elkaar zo vaak tegenkomen, dat op het moment dat ze elkaar gaan beginnen te flikken, en op het moment dat ze hoefjes gaan lopen uithalen, dat het ze misschien gaat het ze wel een keer een wedstrijd opleveren, maar op de lange termijn gaat het ze meer kosten dan dat ze oplevert.
Ja, nou ja, en het zorgt gewoon als kijker en als wielerfan, zorgt het wel voor ontzettend leuke koers.
Ja, zeker. Natuurlijk, ja, dat is toch ook tof. Je wilt toch ook gewoon dat die gasten, als ze er 80 kilometer voor rijden, dat ze het halen. In plaats van dat het bij elkaar komt en dat, ja, met alle respect voor Jordi Meus, maar die je de hele dag niet in beeld hebt gezien, dat die wint.
Ja, nou, daar had ik in dit deelnemersveld dan wel weer een hele goede grap gevonden als hij deze wedstrijd had gewonnen.
Ja, ja, wel knap hoor, van een aantal sprinters dat ze mee zaten. Het was wel echt een hele zware wedstrijd. Dus ik vond het wel knap dat Kijk, dat Philips en Kooi zouden overleven, dat had ik wel gedacht. Maar dat Meus en ook Groenewegen bijvoorbeeld ook de finale er nog bij zaten in het peloton, vond ik knap. Dus het was de rest van de top 10 anders dan van de Poel en Pedersen. Was gewoon een soort massasprint in de grote ronde bijna.
Ja, en
qua uitslag.
Eerder genoemd, Milan, die rijdt natuurlijk een berenwedstrijd. Dat is ook gewoon een sprinter.
Ja, dat is echt wat een beest van een vent is dat. Holy shit.
Ja.
Maar ik denk dat Van den Poel ook ergens wel een beetje onderschatten. Want hij reed weg en hij was niet de sterkste op de Camel. Want je moet natuurlijk gewoon 200 kilo die Camel op sleuren. Dat is een os van een kerel. Maar als je hem op de vlakken met een beetje wind mee laat wegrijden. Ik denk dat Van den Poel wel echt dacht, oh wacht even. Ik rijd wel even dicht, weet je wel. Dus hij trok een keer door. En toen was het nog niet dicht. En toen trok hij nog een keer door. En toen was het nog niet dicht. Toen begon ik toch wel een beetje irritant te vinden. Er zaten een paar gasten in zijn wiel. En dan komt er een beetje twijfel. En dan denkt hij, ja shit. Weet je. En natuurlijk, hoe langer het duurt. Eigenlijk wil je zo'n gat moet meteen dicht. Dus ja, achteraf maakt hij daar een fout. Maar hij had het gewoon niet aanzien komen. En ik eerlijk gezegd ook niet. Ik had niet gedacht dat trekken al vanaf daar zou beginnen met onder vuur nemen van de poel. Dus ja, ik snap wel dat hij niet aan zag komen dat hij niet meteen dat gat dichtte. Maar ja, daardoor duurde het uiteindelijk heel lang voordat hij het gat dicht had. En daardoor kon Pedersen heel lang op de bagagedrager zitten en lekker hapje na hapje nemen uit het bord van de Poel.
Wat zegt dit over Vlaanderen volgende week? En ik zou willen vragen, besteed er niet te veel zin aan? Want ik verheug me nu al op de dinsdagavond dat ik naar je toe rijd, de set opbouw en dat we uitgebreid gaan voorbeschouwen.
Ja, nou ja, dat het wel kan.
Ja.
Dit is wel echt een andere wedstrijd dan Vlaanderen. Want het is, ja, zeker omdat het dus minder zwaar is qua heuveltjes in de finale. En er minder belangrijke punten zitten. Dat je de opeenvolging van klimmetjes en kasseien in Vlaanderen, dat heb je gewoon niet in geen leven. Dus er is meer ruimte om het tactisch uit te spelen als je een hele goede ploeg hebt. Maar ik vind het dus wel tof. Dat het dus wel echt kan. Dat hebben ze nu wel gezien. En dat is eigenlijk precies waar we het over hadden van de week. Je moet van heel ver beginnen met hele goede renners naar voren durven te schuiven. Dat is de enige manier waarop Van der Poel achter jou aanrijdt in plaats van andersom. Dus als je te lang wacht, dan gaat Van der Poel het heft in handen en dan wordt het gewoon dan slacht hij je. En als je dus durft van heel ver al je goede renners naar voren te schuiven om hem onder druk te zetten, dan kan het dus soms ook nog wel eens anders lopen. En dat is nu eigenlijk gebeurd. Maar in de ronde is dat wel echt een stuk moeilijker dan de Gent even.
Maandagavond, 25 maart. Er zijn nog kaarten. Junushof Wageningen. Annemiek van Vleuten is onze gast. Thuiswedstrijd voor haar. We hebben een hele leuke avond op touw gezet. Er komen een paar prachtige verhalen. We gaan uitgebreid met haar praten op het podium. In Theater Junushof in Nijmegen. Wageningen. Nijmegen, waar haal ik? Nijmegen ben ik weer vandaan. Wageningen bedoel ik. Dus ik zou
gaan
zeggen,
we ook
komt,
even vragen,
komt allen.
Ja. Gaan we ook even vragen wat ze vindt van de tactiek van een hoop vrouwenploeg vandaag. Want bij de mannen was het spektakel. Maar wat ze bij de vrouwen aan het doen zijn. Ja, dat is. Zeker SD-Works. Dan reizen weg met. Dan trekken ze door op de Camel. Rij Kopecky en Wiebes weg. En dan laten ze het daarna vervolgens weer helemaal stilvallen als er een paar aansluiten. Terwijl Reuser daar eigenlijk gewoon volle bak op kop had moeten rijden. Dus bij de vrouwen is het dan juist een hele tamme koers eerlijk gezegd. En leggen ook heel veel ploegen zich nu neer bij de suprematie van SD Works. Maar ik ben wel benieuwd hoe dit afloopt. Want het is as we speak nog eentje mee te gaan.
Mooi, live wel, update.
Ja, hij heeft het wel voor een deel uit handen gegeven. Ze waren in de kopgroep met Kopecky en Wiebes, waren ze ver uit de snelste. En met Reuser erbij, dan was het eigenlijk vrij makkelijk geweest om gewoon Reuser op kop te zetten en brommeren maar. Dat hebben ze niet gedaan. En daardoor geven ze nu eigenlijk Balsamo en Cole nog een kans om Wiebes te kloppen. In de sprint weet je het nooit. En Wiebes is normaal gesproken ver uit de snelste. Dus die wint normaal gesproken, maar het kan dus ook nog anders aflopen. En dat is. Het is niet een super tof om te kijken. En er zit dus ook nog wel tactische. Dat je echt denkt, nou, dit had je ook nog wel anders kunnen doen. Maar als Wiebes wint, dan is het allemaal prima. Dan zijn we het snel vergeten. Als ze niet wint, dan hebben ze het echt verpest.
Ja. Hoe is het met Ellen van Dijk? Kan ze een beetje mee?
Die is gewoon weer als van ouds op kop aan het boren.
Oké. Okay. Nou, dan heb ik reden om haar even te bellen morgen. voor de podcast.
Nice, doen we.
Mooi zo. Ik wens je een hele fijne avond. Ik zie je morgen in Wageningen met een grote glimlach en een hoop enthousiasme.
Het geheime genootschap van de Joggingbroek komt weer samen.
Ta, 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 ta. En je krijgt het uitgebreide verhaal van de gele fiets.
Hmm.
Ja, ja.
En ook waarom S. Dieuwers zijn trek haar aanvielen terwijl ze aan de leiding stond in de pier.
Daarom heeft daar allemaal mee te maken. Goed, dat alle morgen. Kaarten te koop via de site van Unisof. Tot morgen, man.
Tot morgen.
Luisterde naar Radio In Het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Zonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio In Het Wiel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Luister naar De Pacer, de podcast voor en door hardlopers.
Maar dat je niet weet of het aan de marathon ligt of aan de alle beertjes, weet je wel.
En iedereen denkt altijd het gaat om het winnen, maar het gaat niet alleen om winnen.
Er zit echt nog wel een onder de 220 loper in je. En ik ga daar ooit wel voor.
Beluister hem in je favoriete podcast app.